Goedenavond, lieve mensen. Wij gaan nadenken over Hebreeën 3 en 4. We hebben tot nu toe één hoofdstuk per avond gedaan. We gaan nu in wat sneller tempo, ongeveer twee hoofdstukken per avond. Het is ook niet de bedoeling dat wij een vers voor vers uitleg geven, maar dat wij de grote lijnen trekken door deze hoofdstukken en proberen te verstaan op welke wijze de Heilige Geest hier licht werpt op de persoon van de Heer Jezus. Wij lezen uit Hebreeën 3 en 4 en ik doe dat uit de Telos-vertaling. Wij beginnen in Hebreeën 3 vers 1 te lezen. Ik zal niet de beide hoofdstukken in hun geheel lezen, maar een aantal gedeelten daaruit. Daarom, heilige broeders, en daar zitten altijd de zusters bij inbegrepen, heilige broeders en zusters, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus, die trouw is aan hem die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Want deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles heeft gebouwd is God. En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis, wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals bij de verbittering, in de dag van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaderen mij verzochten door mij op de proef te stellen. En zij zagen toch mijn werken 40 jaar lang. Daarom was ik vertoornd op dit geslacht en zei, altijd dwalen zij met het hart. En zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik zwoer in mijn toorn, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos, ongelovig hart is, om af te vallen van de levende God. Vers 16. Wie waren het, die, hoewel zij gehoord hadden, hem verbitterden? Waren dat immers niet allen die door Mozes uit Egypte waren uitgegaan? En op wie is hij 40 jaar lang vertorend geweest? Was dat niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen vielen in de woestijn? 4 vers 1. Laten wij dan vrezen dat niet misschien iemand van u, terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven. Vers 4, hij heeft ergens van de zevende dag al dus gezegd, God rustte op de zevende dag van al zijn werken. En op deze plaats weer, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. Daar dus overblijft dat sommigen haar ingaan, en zij aan wie eerst de blijde boodschap verkondigd was, niet ingegaan zijn wegens ongehoorzaamheid, stelt hij opnieuw een bepaalde dag vast. Heden. Als hij in David zo lange tijd daarna zegt, zoals tevoren is gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Vers 11, laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg. En oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. En geen schepsel is voor hem onzichtbaar, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het zal goed zijn, broeders en zusters, beste vrienden, om elke keer in het kort onszelf er weer aan te herinneren wat de achtergrond is van deze brief. Een brief gericht aan Hebreeën, dat wil zeggen aan Joodse mensen. wel Joodse mensen die de Heer Jezus als hun Messias hadden aangenomen. Maar die onder grote druk stonden, die gevaar liepen terug te vallen in het Jodendom, omdat zij door hun vroegere volksgenoten verdrukt en vervolgd werden. We zien dat met name in hoofdstuk 10 beschreven. Zij liepen daarmee groot gevaar, want als zij terug zouden vallen in het Jodendom, zouden zij alles verliezen wat zij in Christus hadden gevonden. En in feite zouden zij daarmee ook het Jodendom verliezen. Want de Heer Jezus is de grote vervulling van alles wat het Jodendom bevat. In Christus wordt het Jodendom niet terzijde geschoven, maar komt het tot vervulling. De Heer Jezus zegt in Matteüs 5, vers 17 dat hij niet gekomen is om de Tora af te schaffen, maar om haar te vervullen. Hij is de vervulling van de Tora. Misschien mag je dat in Romeinen 10, vers 4 zo opvatten. Daar staat: Christus is de telos van de wet. En telos kun je opvatten als einde, maar dat geeft dan de verkeerde indruk alsof de Tora niet meer zou bestaan. Maar je kunt het ook vertalen met: hij is de zin, de inhoud, het doel, de vervulling van de Tora. Hij is de feitelijke, diepere zin van het hele Oude Testament. Tora kan in feite slaan op het hele Oude Testament. En hier zien we dat wel heel treffend. Het vorige, Christus groter dan de engelen, ik denk dan aan hoofdstuk 1, dat is natuurlijk al kolossaal genoeg. Ik heb er toen de tijd de nadruk op gevestigd dat het door middel van engelen was dat Israël de Tora had ontvangen. Waarmee je als vanzelf een rangorde krijgt, de Heere God, dan de engelen als tussenpersonen en dan Mozes aan wie de wet was gegeven. Dus als je zegt Christus groter dan de engelen, heb je in feite al het grootst denkbare gezegd. Maar hier in dit gedeelte dat we nu voor ons hebben, wordt het toch nog eens heel duidelijk ook gezegd: Christus groter dan Mozes. Je moet wel haast een traditionele Jood zijn om de volle draagwijdte daarvan te begrijpen. Voor ons is dat zo gewoon. Mozes was ook maar een mens, al was hij dan nog zo'n bijzondere dienstknecht van God. En de Heer Jezus is de Zoon van God. Maar probeer dat nu eens te bekijken met de ogen van een traditionele Jood, een orthodoxe Jood. Voor wie de Tora boven alles gaat en voor wie daarmee ook degene door wie zij de Tora ontvangen hebben, de grootste leermeester en profeet van het Oude Testament is. Mozes, Moshe Rabbeinu, zoals zij hem noemen, Mozes onze leraar. Alles wat voor de Jood waardevol is en waarmee hij elke dag bezig is, ook al zijn er vele, vele eeuwen van uitleggers aan te pas gekomen, in de hele Joodse traditie en in de Talmud, en in de uitleggingen van de Talmud, en in de uitleggingen van de uitleggingen van de Talmud, helemaal aan het begin staat Mozes zelf, uit wiens handen zij de Tora hebben ontvangen. Wie is er groter dan Mozes? Eigenlijk had de Heer God zelf al op een heel treffende wijze aangegeven wie de grootste was. Dat was op de berg der verheerlijking, waar de Heer Jezus in een verheerlijkte gestalte verscheen aan zijn drie discipelen, samen met Mozes en Elia. En zij spreken daar, zegt Lucas 9, over de uitgang die hij in Jeruzalem zou volbrengen. Dat slaat op zijn lijden en sterven. Dat is de wijze waarop hij uit dit leven zou uitgaan. Eigenlijk staat daar de Exodus, staat er letterlijk in het Grieks. Wat natuurlijk een verborgen heenwijzing is naar de Exodus uit het Oude Testament, waarin Mozes zo'n grote rol speelde. De Exodus, dat is zo'n belangrijke gebeurtenis. Elk jaar met Pascha herdenken de Joden deze geweldige gebeurtenis, waarin Mozes de centrale rol speelde. En nu horen zij, die drie discipelen, vertegenwoordigers van het Jodendom, hoe de Heer Jezus daar spreekt met Mozes en Elia over een andere Exodus, die hij volbrengen zou. Exodus betekent letterlijk uitgaan uit. Toen was het de uittocht uit Egypte. Nu was het zijn uitgaan uit dit leven. Door zijn dood. En als Petrus in verleiding komt ze alle drie op één niveau te stellen door te zeggen, laat ons drie tenten maken, voor u één, voor Mozes één en Elia één, dan komt daar die stem uit de hemel die zegt, deze, die ene daar in het midden, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Mozes is nooit Gods geliefde zoon genoemd. Elia ook niet, maar die ene wel. Jezus van Nazareth. En als ze alle drie daar op de berg staan, dan zegt de stem uit de hemel, hoort hem. Niet langer Mozes. Daarmee heeft Mozes niet afgedaan. Wij lezen Mozes nog altijd met de grootste vreugde. Maar wij lezen hem vooral zo graag, omdat wij nu geleerd hebben op elke bladzijde van Mozes de Heer Jezus tegen te komen. En wij gedenken Elia met vreugde, die in een donkere fase van Israëls geschiedenis het volk heeft teruggeleid tot de Torah. En tot de God van de Torah. Maar nu is er een nieuwe verschenen van wie God zelf zegt, hoort hem. Hij is de nummer 1. En dan pas is het weer de moeite waard om ook naar Mozes en Elia te luisteren. Maar dan in het licht van dat wat die ene gezegd heeft. Na hoofdstuk 1 en 2 vat nu de schrijver het allemaal samen wat we gehad hebben met dat ene woordje in het begin van hoofdstuk 3, daarom. Hij spreekt er niet aan zomaar in het algemeen als Israël, maar als heilige broeders. Dit zijn mensen uit Israël die de Messias hebben leren kennen. Zij zijn deelgenoten van de hemelse roeping. Een hemelse roeping is een roeping vanuit de hemel, maar ook naar de hemel. Dit sluit eigenlijk aan bij een belangrijk woord in hoofdstuk 2, in het 10e vers, waar we lezen over die vele zonen die op weg zijn naar de heerlijkheid. Zo lezen we dat daar. Het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, de overste leidsman van hun behoudenis, door lijden volmaakt hij. En dat ene zinnetje sla ik nu over. Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. God heeft een plan. Zijn volk, dat zijn zijn vele zonen. In Deuteronomium 14 vers 1 staat letterlijk in het Hebreeuws dat Mozes daar tot Israël zegt, gij allen zijt zonen van de Heere. Israël in Exodus 4 vers 22 wordt genoemd Gods eerstgeboren zoon, enkelvoud. Israël als geheel was Gods eerstgeboren zoon. Maar in Deuteronomium 14 vers 1 dat ik net noemde, worden ze ook allemaal afzonderlijk aangesproken. Dat zijn de vele zonen van God. En nu wordt hier gezegd dat er opnieuw een volk is dat bestaat uit vele zonen. Dat geldt niet alleen voor deze Joodse gelovigen. Er is niets in de Hebreeënbrief dat we ook niet op onszelf kunnen toepassen. Op ons die gelovigen uit de volkeren zijn. Dus in die zin is het voor ons net zo betekenisvol. Alleen om de brief goed te begrijpen moet je die achtergronden weten. Maar wij behoren ook tot die vele zonen die op weg zijn naar de heerlijkheid. Die om zo te zeggen ook uitgeleid zijn uit het diensthuis van de zonde en de dood en de Satan, het geestelijke Egypte, en op weg zijn naar het hemels Kanaan. Wij zijn deelgenoten van de hemelse roeping, geroepen vanuit de hemel, maar ook geroepen om naar de hemel te gaan, naar het hemels Kanaan. En wat zit er tussen de uittocht en het hemels Kanaan? Precies, de woestijn. En daarom gaan deze twee hoofdstukken uitvoerig in op onze woestijnreis. Ik zeg nu maar steeds onze, want wij rekenen ons terecht bij dat volk waartoe ook deze Hebreeuwse christenen horen. In dat opzicht zijn wij het geestelijk Israël. Om nou eens een keer wat plagerig het omgekeerde te zeggen van wat wij eigenlijk horen te zeggen. Dat hangt er maar vanaf in wat voor verband je het ziet. Maar hier zijn wij, zien wij het volk van God, waartoe ook wij behoren, met al die gelovigen uit Israël, op weg vanuit Egypte naar Kanaan door de woestijn. En we hadden het al even over in hoofdstuk 2 vers 10, daar horen we over die overste leidsman van hun behoudenis, dat is de Heer Jezus. Dat wil zeggen, door de woestijn gaat er één voorop. Net als toen, alleen toen heette hij Mozes en nu heet hij Jezus. Ze komen dus met elkaar overeen. Maar in de eerste zes versen van hoofdstuk 3 zien wij ook waarin zij van elkaar verschillen. Dat is even een algemeen punt dat we vaker zien in deze brief. Aan de ene kant zien wij hoe Mozes zelf een type van Christus is, een voorafschaduwing. Dus er is wel degelijk een verband. Het is niet alleen maar dat Jezus groter is dan Mozes, maar Mozes zelf is ook een type van Christus. Maar tegelijkertijd zien wij steeds weer, of het nou over Mozes gaat, of over Aaron, over David, over Jozua, die allemaal hier genoemd worden, of later over Melchizedek, typen van Christus. Maar Christus is in de volle vervulling van het type altijd ook groter dan Mozes, Aaron, David, Jozua en Melchizedek. Dat zien we hier ook. De schrijver zegt, beschouwt, dat wil zeggen, richt je oog op die ene persoon. Jezus, die hier omschreven wordt met deze twee titels. De apostel en hoge priester van onze belijdenis. Dat wil zeggen, die wij als zodanig belijden. De Heer Jezus heeft hier twee titels. Hij is apostel en hij is hoge priester. En dat klopt ook natuurlijk als je kijkt naar de oudtestamentische woestijnreis, want Israël had twee leiders in de woestijn. Mozes was hun feitelijke leidsman en leraar en diens broeder Aaron was hun geestelijke leider. Mozes was dat eigenlijk ook. Laten we maar zeggen, Aaron was de hoge priester. En dat zijn de twee functies die hier samen verenigd worden in de Heer Jezus. Dus zowel Mozes als Aaron verwijzen naar Christus. Het woord apostel is hier een beetje apart. Het is de enige keer in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zelf ook een apostel wordt genoemd. Maar u begrijpt, apostel betekent eigenlijk niets anders dan gezant. Het komt van een woord dat betekent afzenden of wegzenden. En de Heer Jezus zelf is ook een gezondene. Hij is de gezondene van de Vader. Hij is door de Vader, door God de Vader, gezonden om als Gods gezant voor ons op te treden en ons te leiden door de woestijn. Zoals Mozes de woorden Gods tot het volk sprak. Dan ziet u ook hoe Mozes en Aaron met elkaar samenhangen. Mozes vertegenwoordigde God bij de mensen. Aaron vertegenwoordigde de mensen bij God. Mozes bracht de woorden van God naar de mensen. Aaron behartigde de belangen van het volk bij God in het heiligdom. Hij droeg de namen van het volk op zijn schouders en op zijn borst. Samen vormen ze dat ene type van de Heer Jezus. Hij is onze grote leraar. Hij heeft ons de woorden Gods verkondigd. En hij doet dat nog altijd door zijn Heilige Geest. Maar hij is ook onze hoge priester die ons onze belangen behartigt bij God daarboven in de heerlijkheid. Over dat tweede zal ik nu niet langer spreken. Over de Heer Jezus als hoge priester, want dat is het onderwerp van de volgende Bijbelstudie. Die immers getiteld is Christus groter dan Aaron. En eigenlijk begint dat al bij hoofdstuk 4, vers 14. Die laatste drie versen van hoofdstuk 4. Ook in deze eerste verse van hoofdstuk 6 gaat het vooral over Mozes, maar toch ook over Aaron. Maar in Mozes, dat is de eerste parallel. In vers 2 zie je dat al meteen. Jezus, die trouw is aan hem, die heeft aangesteld, zoals ook Mozes was in heel zijn huis. Dat is de parallel, dat is geen verschil, dat is een overeenkomst. God heeft een huis. En over dat huis was Mozes gesteld. Dat huis was natuurlijk de tabernakel. God had een huis laten oprichten, zeg maar een woning, te midden van Israël. Het Hebreeuwse woord voor tabernakel, mishkan, betekent ook gewoon woning. En dat woord geeft aan dat God woonde te midden van zijn volk. En Mozes was als dienaar verbonden aan zijn huis. Maar ook Aaron had een huis. En eigenlijk gaat het hier over beide. Al ligt dan de nadruk op Mozes. Aaron had ook een huis. Dat huis van Aaron wordt vaak genoemd. Het huis van Aaron. Dat was zijn familie. Zijn zonen waren priesters, net als hij. Maar die hadden weer vrouwen en die hadden weer kinderen. Het was een hele familie, zoals ook wij spreken over het koninklijk huis. Het huis van Aaron is de priesterlijke familie. Mozes heeft een huis, dat is de tabernakel. En die tabernakel is naast andere dingen ook een type van de gemeente. Want zoals God toen woonde in de tabernakel, zo woont God de Heilige Geest nu ook in de gemeente. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat God de Heilige Geest in u woont? Zo ook in 2 Korinthe 6 vers 16. En in Efeze 2 vers 20 tot 22. De gemeente is een huis waarin God woont door de Heilige Geest. Maar Aaron heeft ook een huis. En dat huis vinden we hier ook aangeduid. Als er staat in vers 6, wiens huis wij zijn, dan gaat het over die priesterlijke familie die met Christus verbonden is. Zoals we hier ook een eindje verderop lezen in vers 14, wij zijn metgezellen van Christus geworden. Wij horen bij hem als zijn familie, deelgenoten met hem. Vers 2 dus de overeenkomst. Jezus is trouw voor zijn huis, dat is de gemeente. Kijk maar weer vers 6, wij zijn dat huis. Mozes was ook trouw over het huis waarover hij was gesteld. Maar in vers 3 komt het verschil tussen Mozes en Jezus. Jezus is veel groter dan Mozes. Want Mozes was eigenlijk met dat huis één geheel. Hij was maar een dienstknecht. Of zoals het even verder staat in dat volgende vers, in vers 5, als dienaar. Mozes was als een dienaar in dat huis. Om het wat oneerbiedig te zeggen, hij hoorde eigenlijk bij dat meubilair. Hij was daar één geheel mee. En God was de bouwer van dat huis en hij had zijn dienstknecht daarin gesteld, Mozes, die met dat huis als het ware één geheel vormde. Dat hele bestel daarvan was Mozes de exponent. Maar met de Heer Jezus is dat niet zo. De Heer Jezus is de bouwer van het huis. Hij is God de Zoon. Als God in het Oude Testament sprak tot Mozes, dan sprak God zoals hij dat altijd doet, door de Zoon. Zelfs van die tabernakel in het Oude Testament was in feite God de Zoon, de bouwer. Hij die het huis gebouwd heeft, krijgt groter eer dan het huis. Zo krijgt Christus, die de bouwer van dat huis is, groter eer dan Mozes, die eigenlijk bij dat huis hoorde. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles gebouwd heeft, is God. In dit geval God de Zoon, die het huis gebouwd heeft. Mozes was wel trouw in heel zijn huis, maar als dienaar. Maar Christus is niet dienaar, Christus is zoon over zijn huis. In die hoedanigheid als de Zoon van God. Dus dat moet je heel goed vasthouden, want de Hebreeënbrief is geen gemakkelijke brief. Dat de schrijver dat constant doet. Hij ziet parallellen, hij ziet overeenkomsten. Mozes is een type van Christus. En tegelijkertijd benadrukt hij de verschillen. Hij is Mozes een type van Christus, maar Christus is tegelijkertijd zoveel hoger. Mozes is uiteindelijk slechts een dienstknecht van God. Maar de Heer Jezus is zelf God de Zoon. Daarin ligt het geweldige verschil. Maar de Heer Jezus is mens geworden. En als mens heeft hij zich met ons verbonden. Als mens gaat hij in de geest ook voor ons uit door de woestijn. Net als Mozes in het Oude Testament. Daarin zie je weer de overeenkomst. Dan moet u eens letten op vers 6b. Wiens huis wij zijn, als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Er zit hier een als aan vast. Want ik heb u al gezegd, deze Hebreeuwse gelovigen liepen gevaar weer terug te vallen in het Jodendom. Hier moet je niet de discussie inbrengen of een ware gelovige nou verloren kan gaan of niet. Want hier gaat het niet over de vraag of deze mensen werkelijk wedergeboren waren of niet. Hier worden zij gezien op grond van dat wat zij belijden te zijn. Als een christen belijdt een christen te zijn en hij dreigt af te vallen, dan moet hij als zodanig worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. En dan moet ook duidelijk in het licht worden gesteld dat als hij niet oppast, hij zal afglijden. Die twee zaken, de zaken van Gods, de kant van Gods genade en soevereine bewaring over de gelovigen, dat is een andere zaak dan de verantwoordelijkheid van de gelovigen. Die mag je niet met elkaar verbinden. Hier gaat het niet over wat God doet, maar over wat de mens doet, of zou kunnen doen, of gevaar loopt te zullen doen. En dan moet hij gewaarschuwd worden dat hij niet, zoals het hier staat, zijn vrijmoedigheid verliest. Of zoals het even verder staat in vers 12, kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u een boos, ongelovig hart is om af te vallen van de levende God. En dat is een waarschuwing die je serieus moet nemen en die je niet moet doorkruisen door te spreken over, ja, maar een ware gelovige kan toch niet verloren gaan. Dat is hier niet aan de orde, dat zijn andere delen van de Bijbel. Hier gaat het over onze verantwoordelijkheid. Stel je voor dat iemand in de zonde zou gaan leven, wat deze Hebreeuwse christenen dreigden te doen. En je zou zo iemand waarschuwen en aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. En hij zou zeggen, oh ja, maar ik ben een echte bekeerling, dus mij kan niks gebeuren. Wat zou je dan tegen zo iemand zeggen? Dan zou je tegen hem zeggen, vriend, dat is op dit moment niet aan jou te zien. Stel je voor dat hij zou zeggen, er is geen afval der heiligen. Dan zou ik antwoorden, maar er is wel een afval van onheiligen. En zo gedraag je je op dit moment. Zo zou ik hem aanspreken. En ik zou zeggen, onheilige mensen, die belanden tenslotte, zoals het in deze brief gezegd wordt, in het eeuwige vuur. Ook onze God is een verterend vuur. Op die verantwoordelijkheden worden deze gelovigen aangesproken. En dat doet de schrijver met een citaat uit Psalm 95. En dat citaat komt verscheidene keren in deze hoofdstukken 3 en 4 terug. Daarbij moet u begrijpen wat de achtergrond is van dat citaat. Ik ga nu met eigen woorden weergeven hoe dat in deze twee hoofdstukken wordt verteld. Wat is de geschiedenis van Israël geweest? Ik zeg het nu eens met een citaat uit 1 Korinthe 10, dus met de woorden van Paulus. Allen werden wel gedoopt tot Mozes in de wolk en in de zee. Hele interessante uitspraken van Paulus. Waarbij die doortocht door de Rode Zee als het ware met een doop wordt vergeleken. En ze zijn de woestijn ingegaan, op weg naar het beloofde land. Maar in de meesten van hen had God geen welgevallen, schrijft Paulus. En ze zijn neergeveld in de woestijn. Want elk ogenblik opnieuw kwamen ze in opstand tegen de Heere God. Afgoderij, hoererij, gemurmureer, dat betekent in feite anarchie, rebellie tegen God. En daardoor hebben de meesten het niet gerekt. Alleen degene van onder de 20 en zelfs die niet allemaal hebben het uiteindelijk gehaald. En dat was dan nog genade van God. En toen kwamen diegenen die dan het wel gehaald hebben aan in het beloofde land. De plaats van de rust. De plaats waar ze niet langer hoefden te zwerven, maar waar ze dan tenslotte rust mochten vinden en iegelijk onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. De werkelijkheid was natuurlijk dat ook toen de werkelijke rust nog niet was aangebroken. Mede door de zonde van het volk. Ook daar hebben ze menigmaal gezondigd. Lees maar het boek Richteren. Tot 1 Samuel aan toe. Samuel was in feite de 15e en laatste richter. En ook toen was het nog lang geen echte rust, juist door hun voortdurende afgoderij, hoererij en rebellie. Die grote zonden die daar in 1 Korinthe 10 genoemd worden. Dus ook toen werden ze niet echt in de rust ingeleid. Jozua wordt hier genoemd ook weer als type van de Heer Jezus. Zoals de Heer Jezus ons uit Egypte heeft uitgeleid, ons leidt door de woestijn en ons brengt in het hemels Kanaan, zo heeft Jozua dat ook gedaan, maar slechts in type. Want toen ze in Kanaan aangekomen waren, was het verhaal nog lang niet afgelopen. De zonden bleven nog even erg en de waarschuwingen moesten dus nog even ernstig worden uitgesproken. En een van degenen die dat doet is David. In die Psalm 95. Nadat ze 400 jaar in het land gewoond hadden, leek dat er opnieuw een soort rust zou aanbreken. Heel letterlijk wordt dat ook gezegd in 1 Kronieke 28. Als de ark daar een rustplaats krijgt op de berg Sion, in een tent die David had gespannen. Dan staat daar dat die ark een rustplaats vindt, want die ark hoefde er niet meer door de woestijn gesjouwd te worden, en ook niet meer door het land gesjouwd te worden. Hij had een eindbestemming gevonden. Nog niet helemaal. Hij zou een plaats in de tempel van Salomo pas een echte rust vinden. Maar toch, het was daar genoeg de eindbestemming. Daar op Sion. En God vond daar ook rust. In de ark. Want de ark wordt daar genoemd de voetbank van zijn voeten. Dus zoals Jozua in type hen bracht in de rust, zo deed David, die ook een prachtig type van Christus is, die is immers de zoon van David, de grote koning, zo heeft David ze ook weer in een soort van rust gebracht. Als type is dat prachtig, want straks zal de ware David zo zijn volk in de rust brengen. Maar het is slechts een type. In werkelijkheid kwam het volk ook toen weer van de ene zonde in de andere. En daarom spreekt David deze woorden. En die woorden, daarin ligt dat eerste woord zeer centraal, het woord heden. Want David vertelt hoe ze altijd weer spannig zijn geweest. In de woestijn, waar ze de Heere vele malen hebben verzocht. Dat begon al toen ze nauwelijks door de Schelfzee heen getrokken waren. Het begint al in Exodus 17, als er watertekort is. En zij beginnen te murmureren tegen de Heere. En dan staat er dat zij de Heere verzochten, op de proef stelden. En dat is een daad van anarchie, van opstand tegen de Heere. Van wantrouwen, van religieuze zelfverheffing. Alsof ze hem voor hun karretje konden spannen. Door te zeggen, is de Heere in ons midden of niet? Als hij werkelijk in ons midden is, dan behoort hij dit en dat te doen. Dat is een verschrikkelijke overmoed jegens de Heere God. En David komt daar hier op terug, want ze hebben dat in feite 40 jaar lang gedaan. Ze zagen Gods werken, die toch allemaal te hunnen gunsten waren. En ondanks dat hebben zij hem al die jaren op de proef gesteld. Altijd dwalen zij met het hart, zodat de Heere zei, nooit zullen zij in mijn rust ingaan. En velen zijn ook inderdaad nooit in die rust binnengekomen. Elke keer was het als het ware een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Als ik een woord uit Romeinen 11 vers 5 mag citeren. Zo kwam er slechts een overblijfsel binnen in het beloofde land. Zo haalde slechts een overblijfsel de dagen van koning David. En altijd, zolang het einde nog niet bereikt is, blijft dat gevaar bestaan dat een hele generatie weer afvalt van de Heere en tenslotte slechts een overblijfsel het zal halen. Dat is dan allemaal nog maar genade van God. Maar David zegt, het is nog niet hopeloos. Vandaar dat heden. Heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, dat heden van David, daar is nog niets aan veranderd. Aan Israël is nog niets veranderd, want we zijn alweer zoveel eeuwen verder sinds David, pakweg 10 eeuwen verder. En nog steeds is Israël een hardnekkig en stijfkoppig volk. Nog altijd stellen zij de Heere op de proef. Maar nog altijd geldt het heden der genade. Kijk dus uit, broeders. Dat jullie niet afvallen van de levende God. Maar dat jullie gebruik maken van dat genadevolle heden. Want zolang dat heden nog geldt, is het nog de dag der genade. Waarin je je tot de Heere kunt bekeren. Want wij zijn, zegt hij in vers 14, wel metgezellen van Christus geworden. Maar daar zit wel een als aan, een voorwaarde. Als wij tenminste het begin van het vertrouwen. Want in het begin hebben wij hem vertrouwd. Maar dat begin, dat moet je volhouden. Je moet tot het einde toe onwrikbaar vasthouden aan dat Gods vertrouwen. En dan vertelt hij wat ik u al gezegd heb, hoe de Heere steeds weer op hen vertorend was in die 40 jaar. Velen van hen zijn omgekomen. En die zijn nooit in de rust ingegaan vanwege hun ongeloof. En dan zegt hoofdstuk 4 vers 1, laten wij dan. Het is de moeite waard om in de Hebreeënbrief eens al die keren op te zoeken waar dat staat. Laten wij dan. Laten wij. Aansporingen die de schrijver geeft. Laten we dan vrezen. Laten we op onze hoede zijn dat ook onder ons, zegt de schrijver hier tegen deze Hebreeuwse gelovigen, niet iemand van u terwijl een belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven. Want er is nog steeds een belofte van rust. We hebben de definitieve rust nog steeds niet bereikt. Immers, het gaat hier niet over de rust voor het geweten. Die ontvang je als je de Heer Jezus mag kennen als je verlosser en zaligmaker. En als je achter hem aangaat in gehoorzaamheid, dan vind je ook de rust voor je zielen. Dat zijn twee verschillende dingen. U weet dat wel, aan het slot van Matthäus 11 vind je die woorden, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Dat is de eerste rust. De rust voor het geweten. Ieder die de geloofszekerheid mag bezitten door Gods genade, heeft rust voor zijn geweten. Die weet, geen zonde kan mij ooit nog scheiden van de levende God. De tweede rust die elke gelovige moet kennen, is de praktische rust van elke dag. Je kan wel rust voor je geweten hebben en geloofszekerheid hebben en toch een zeer onrustig bestaan leiden van binnen. Omdat je niet rust hebt voor je ziel. Want die ontvang je pas als je nu ook werkelijk in gehoorzaamheid achter Christus aangaat. Neem mijn juk op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Leer van mij en gij zult rust vinden voor uw zielen. Er zijn veel christenen op de Veluwe die snakken naar die eerste rust, de rust voor hun geweten. Maar er zijn ook veel christenen op de Veluwe die dolblij zijn als ze eindelijk die rust voor hun geweten gevonden hebben en zich over rust nummer 2 en 3 geen gedachten vormen. Terwijl die rust voor je ziel, dat is de weg van de gehoorzaamheid onder het juk van Christus, even belangrijk is. En dan hebben we het nog niet eens over de derde rust, want die derde rust, daar gaat Hebreeën 4 over. Dat is de rust aan het einde van de weg. Dus nog eens, er is een rust aan het begin van de geloofsweg. Als je tot geloofszekerheid mag komen, dan heb je rust voor je geweten. Ten tweede, er is een rust praktisch voor elke dag van het leven. Hoe onrustig de omstandigheden ook mogen zijn, er is rust voor het hart, voor de ziel, die alleen gelegen is in de gehoorzaamheid en de toewijding aan Christus. Neem mijn juk op u, zegt hij. Ga met mij onder het juk. Het juk van de dienstbaarheid. Dat is niet het kruis dragen, dat is weer heel wat anders. Heel veel mensen verwarren het kruis en het juk. Het kruis dragen heeft te maken met vervolging en beproeving. Het juk heeft te maken met dienstbaarheid. Zoals de os gewillig onder het juk gaat om de ploeg te trekken. Ga met hem onder het juk van de dienstbaarheid. Als slaaf van Christus. In alle gehoorzaamheid en overgegevenheid. Dat is de tweede rust. De derde rust is de rust aan het einde. Die heeft van ons, zoals we hier zitten, nog niemand ontvangen. Dat is de rust die we straks zullen ingaan. En nu zou ik bijna gezegd hebben als we ingaan in de hemel. Maar eigenlijk is dat in de Hebreeënbrief nooit het werkelijke einddoel. Ik heb dat straks even voor het gemak gezegd. Het hemels Kanaan, dat is als je sterft en de hemel binnengaat. Maar eigenlijk is dat nooit de gedachte in het Nieuwe Testament. Zeker niet in de Hebreeënbrief. Leer der toekomende dingen voor een heleboel christenen, die kunnen ze op hun vingernagel schrijven. Als je sterft, dan ga je naar de hemel en daarmee uit. Ja, ergens aan het eind van de geschiedenis komt Christus ook nog terug. Waarvoor dat nodig is, weten ze eigenlijk ook niet, want ze zijn dan toch al lang in de hemel. Maar het perspectief in het Nieuwe Testament is nooit het sterven naar de hemel gaan. Dat wordt maar een paar keer genoemd. Als je onverhoopt zou sterven voordat Christus terugkomt, dan is dat ook heerlijk om te weten dat je met Christus mag zijn. Maar de hoop in het Nieuwe Testament is nooit het sterven en naar de hemel gaan. In zoveel advertenties, waar staat dat iemand gestorven is in de hopen des eeuwige levens, dan zie je dat elke keer dat die hoop van het eeuwige leven verbonden wordt met het sterven en naar de hemel gaan. Maar de hoop van het eeuwige leven is verbonden met het komende rijk van de Messias, van vrede en gerechtigheid. Als 2 Petrus 1 zegt dat ons rijkelijk ingang wordt verleend in het eeuwig koninkrijk, dan is dat een prachtig woord voor sterfbedden als iemand een ruime ingang mag hebben of een ruime uitgang, zoals je zou kunnen zeggen. Maar het eeuwig koninkrijk is echt niet de hemel. Het eeuwig koninkrijk is het koninkrijk dat Christus straks hier op aarde komt grondvesten. Van vrede en gerechtigheid, waarbij de 1000 jaren van het rijk zullen uitlopen op het eeuwige rijk waarin God zal zijn alles en in allen. En dat is de Sabbatsrust waar het ook hier over gaat. Die derde rust, dat is de Sabbatsrust waar staat geschreven in vers 9, er blijft dus een Sabbatsrust over voor het volk van God. De gedachtegang van de schrijver is hier nergens dat je straks naar de hemel gaat. Dat is wel zo, maar dat is zijn punt niet. Daar heeft hij het helemaal niet over. Daar heeft het Nieuwe Testament het trouwens bijna nooit over. Wat dat betreft zit onze leer der toekomende dingen hopeloos in de war. Kijk, hij ziet hier de hele wereldgeschiedenis. Hij begint met God, die in 6 dagen de aarde geschapen heeft
En hij rustte op de zevende dag van al zijn werken. Dat is vers 4. Dat hebben de kerkvaders al gezien en vele uitleggers na hen. In die zes dagen scheppingswerken plus die zevende dag van de rust. Daar heb je als het ware een model voor de hele wereldgeschiedenis. Want sinds de zondeval van de mens is het uit met Gods rust, met eerbied gesproken. Hij zegt, jullie hebben mij arbeid aangedaan met jullie zonden. En daarom, vanaf de zondeval is God weer aan het werk. In de hele heilsgeschiedenis, waarvan Augustinus al zei dat hij de zes perioden omvat, die vooraf geschaduwd worden door die zes scheppingsdagen. Hoe hij dat nou ingedeeld heeft, dat doet nou verder niet ter zake. Daar kun je nog een hoop verschil van mening over hebben. Maar waar het om gaat is, dat loopt uiteindelijk uit op die zevende dag. Bij Augustinus was dat een eeuwige dag. Ik denk dat het in de schrift een dag is die ook weer een einde heeft. De achtste dag is pas werkelijk de dag der eeuwigheid, zoals 2 Petrus 3 het noemt. Die zevende dag is een dag even begrensd als die andere dagen. Een dag van de vrederijk van de Messias. Die met Christus zullen regeren, zullen met hem regeren de 1000 jaren, zegt Openbaring 20. Maar daar willen we ook niet over twisten. Als we maar zien dat het einddoel van dit hoofdstuk de Sabbatsrust is, die God voor ons heeft overgelaten. En dat is niet de rust in de hemel, dat is de rust in het rijk van de Messias. Wanneer de grote en heerlijke zevende dag over deze aarde zal aanbreken. Wanneer God zal rusten van al zijn werken. Net zoals hij toen deed in Genesis 2. Zo nu zal God opnieuw kunnen rusten van al zijn werken door al die 1000 jaren heen. En hij zal kunnen rusten in al die werken op grond van het werk dat de Heer Jezus volbracht heeft op Golgotha's kruis. Dat is de basis voor de rust van God in die zevende dag. En dat is ook de basis voor onze rust in die zevende dag. Wij zijn op weg naar de eeuwige rust. Want uiteindelijk is het natuurlijk een eeuwige rust. Wij zijn op weg naar die Sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. En de grote vraag die in dit hoofdstuk aan de orde wordt gesteld is, zullen wij die rust halen? Ik heb u nog eens gezegd, in God ligt het einddoel van onze reis volkomen vast. Maar als het om onze verantwoordelijkheid gaat, zijn de dingen niet zo zeker. Dat zeg ik vanavond niet om diegenen die misschien toch al een beetje tobben met die kwestie van de geloofszekerheid, het leven extra zwaar te maken. Dan zou u, en dat gebeurt helaas nogal eens bij bijbellezingen of bij preken, dan zou u helemaal de verkeerde schoen aantrekken. Wie de schoen past, trekken hem aan. Maar deze schoen past u niet. Wat bedoel ik? Diegenen die wankelmoedig en twijfelmoedig zijn als het gaat om de zekerheid van het geloof. Doordat ze denken dat ze zich dat allemaal niet zomaar mogen toe-eigenen. Dat het misschien wel niet voor hen is. Die tobben met de vraag naar de uitverkiezing enzovoort. Al diegenen die zulke problemen hebben, die worden hier helemaal niet aangesproken. Die willen wij alleen maar bevestigen in de geloofszekerheid door hun hart en hun oog te richten op de vaste belofte van God. En van de Heer Jezus die gezegd heeft, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Dat is de geweldige zekerheid. Die mensen moeten deze schoen vanavond dus niet aantrekken, want die past hun niet. Deze schoen die wij vanavond hier iemand aan te trekken hebben, is voor heel andere voeten bedoeld. Niet voor degene die juist tobben over de geloofszekerheid, maar die een groot verlangen daarnaar hebben, en die ook een groot verlangen hebben om de Heere God te dienen. Dit is een schoen die diegene past, die het in dat opzicht heel gemakkelijk nemen. Een loopje nemen met God en met zijn woord. Dat kan zijn door wereldse verzoekingen, dat kan zijn doordat zij een oppervlakkig geloofsleven hebben. Het kan ook zijn, zoals hier, dat zij onder de druk van de omstandigheden, vervolgingen en verdrukkingen, spelen met de gedachte of het toch niet makkelijker is dan maar weer terug te gaan naar het Jodendom en Jezus als Messias te verloochenen. Nou, wat de oorzaken ook mogen zijn, dat komt pas in hoofdstuk 10 aan de orde. En dat vind ik eigenlijk wel mooi, want daardoor kunnen we deze hoofdstukken toepassen op iedereen die het te makkelijk neemt met God. Deze brief zegt, vreselijk is het vallen in de handen van de levende God. Dat zeggen we niet tegen diegenen die wankelmoedig zijn op het punt van de geloofszekerheid, maar die de Heere hartelijk lief hebben en hunkeren naar het heil. Dat zeggen we tegen diegenen die de naam Christen dragen en de kantjes ervan aflopen. Daar gaat het over. Laten we weer wat andere laten wij, vers 11. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid. Dus naar het voorbeeld van die ongehoorzaamheid die wij tegenkwamen bij die gelovigen, bij dat volk Israël in de woestijn. Waardoor hebben sommige Israëlieten het einde niet bereikt? Omdat ze geen geloofszekerheid hadden, geen sprake van. Omdat zij topden met de uitverkiezing, geen sprake van. Omdat zij niet zeker waren of de belofte van God wel voor hen golden, was het maar waar dat ze zich over zulke problemen gedachten hadden gevormd. Het gaat over diegenen die vielen in de zonde van de afgoderij en van de hoererij en van de rebellie tegen God. Die God de rug toekeerden door ongehoorzaamheid, door afvalligheid, door een boos hart dat ten diepste met de Heere God niets te maken wilde hebben. Als je zulke voeten hebt, dan mag je de schoen die ik u deze avond voorhoud aantrekken. Over zulke mensen gaat het hier. Hierin is de Heer Jezus, want dat is toch ons onderwerp, weer opnieuw de ware Mozes. Als een goede leidsman kon hij de zwakken moed inspreken, maar hij kon ook met grote toren optreden tegen de opstandelingen. Ons beeld van de Heer Jezus is nogal eens vertroebeld door de lievige, rozige, fontantachtige plaatjes in sommige kinderenbijbels. Daar ziet de Heer Jezus eruit als een lam, wat hij ook is in zekere zin, die nooit kwaad woord tegen je zou spreken. De Heer Jezus die met een eind touw het tempelplein schoonveegde. Dat is niet de Heer Jezus die tegen de fariseeën en schriftgeleerden, dus tegen de religieuze leiders van zijn tijd, het wee u heeft uitgesproken met harde, bijtende woorden. Het is best begrijpelijk dat die Jezus niet zo vaak wordt afgebeeld in kinderbijbels. Dat vinden we niet zo leuk om die kinderen daarover te vertellen. Maar het hoort wel bij het complete beeld dat het schrift ons van hem geeft. Zoals de schrift ons ook dat beeld geeft van Mozes. De wankelmoedigen daarvan zegt de schrift in 1 Thessalonicenzen 5... tegen de geestelijke leiders van onze tijd, die wankelmoedigen, die moet je ondersteunen. Die moet je niet ontmoedigen, die moet je niet terzijde trappen. Integendeel, wij vermanen u broeders, wijs de ongeregelden terecht, maar vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken. Kleinmoedigen moet je niet terechtwijzen, die moet je vertroosten. Dat is een heel verschil. En ongeregelden moet je terechtwijzen. Dat moet je niet door elkaar gooien. We hebben het hier vanavond niet over de kleinmoedigen en over de zwakken. Die hebben een andere preek nodig. We hebben het hier over het gevaar van de ongeregelden. Van christenen die ook een loopje nemen met de zonde. Die naar buiten toe een keurig gedrag vertonen. Die naar buiten toe in het nette pak eruit zien als de meest brave christenen, die tot in onze ouderlingbanken kunnen terechtkomen, als een voorbeeld voor de kudde, althans dat worden ze geacht te zijn, maar die als wij hen werkelijk zouden kennen in hun privéleven, de zaken waarmee ze zich dan bezighouden, als het gaat over het gebruik van internet en televisie, of als het gaat om hun financiële boekhouding, als het gaat om hun malversaties, een heel ander woord nodig hebben dan dat we tegen ze opkijken. Ze hebben de ernstige vermaning nodig waarmee Mozes bijvoorbeeld Korach, Datan en Abiram tegemoet trad. Ik zeg dat natuurlijk niet ten nadele van alle voortreffelijke ouderlingen en andere geestelijke leiders. Ik zeg het tegen hen die aan de buitenkant eruit zien als wit gepleisterde graven, maar die van binnen vol dorre doodsbeenderen zijn. En als er in onze gemeenten meer geestelijke kracht zou zijn, dan zouden zulke geestelijke leiders ook radicaal ontmaskerd worden. Dan zouden ze het geen dag in onze gemeenten of in die ouderlingbanken kunnen uithouden. Zij zouden aan de kaak gesteld worden. Maar door onze geestelijke slapheid kunnen zij jarenlang leiding geven aan de gemeenten, terwijl hun hart vol dorre doodsbeenderen is. Een van de noden van de kerk van God in Nederland is, ik zeg één van de noden, dat met name de geestelijke leiders, dat er onder hen zoveel zonde onder de oppervlakte schuilgaat, die onbeleden wordt, dat daarmee de geestelijke kracht van de kerk wordt uitgehold. Op sommige plaatsen is er zoveel prediking tegen de zonde, en wordt er zo op gehamerd dat we allemaal zondaren zijn en blijven tot aan onze dood, dat dat niet leidt tot verootmoediging, maar tot een gemakkelijk nemen van de zonde. Want als we toch allemaal zondaren zijn tot aan onze dood, dan maakt één zonde meer of minder ook niet veel uit. Zoals die ouderling die een paar jaar geleden op ernstige financiële malversaties werd betrapt en zei, och, iedereen heeft zo zijn eigen zonde, dit is die van mij. Als je zo makkelijk over de zonde praat, dan moet je je niet verwonderen over het feit dat in veel gemeenten geen of weinig geestelijke kracht is. De geestelijke kracht van de gemeente waartoe u behoort, en we zitten hier namens heel wat verschillende gemeenten in Barneveld en omgeving, de geestelijke kracht van de gemeente waartoe u behoort, die kan nauwelijks groter zijn dan de geestelijke kracht van het leiderschap in uw gemeente. We zijn gelukkig niet meer in de tijd dat de notabelen van het dorp, de vooraanstaande lieden, ook automatisch geestelijke leiders in de kerk waren. We hebben beter begrepen dat geestelijke leiders aan andere soorten van kwaliteiten moeten voldoen. Niet meer de rijke boeren, zoals dat in Groningen was, of andere soorten notabele mensen die het ver in het maatschappelijk leven hebben geschopt. Maar waarvan het nog maar de vraag is of ze ook de meest geestelijke personen zijn in die kerkenraad. Die tijd is in grote mate gelukkig voorbij. Maar dat wil daarom nog niet zeggen dat we per se geestelijkere leiders hebben teruggekregen. En daar zouden we wel eens wat meer aan mogen denken, vooral als in uw gemeente of in mijn gemeente er nieuwe oudsten of ouderlingen moeten komen. Wat zijn de criteria die wij in onze harten daarvoor aanleggen? Als er een opwekking zou mogen komen in de kerk van Nederland, dan zal die in de eerste plaats moeten komen onder het geestelijk leiderschap. Daarmee doen we de verantwoordelijkheid van alle anderen niet af, maar daar allereerst. Als het oordeel komt, dan lezen we in Ezechiël dat het oordeel het eerst wordt uitgestort over de oudsten die daar zaten voor de tempel, de geestelijke leiders. Dat moeten we goed bedenken. Er is een groot gevaar dat een deel van de kerk van God in Nederland verzandt aan de ene kant in traditionalisme en conservatisme, en wat nog erger is, dat onder die dekmantel vele zonden getolereerd worden die door het gebrek aan geestelijke kracht niet aan het licht treden. Daarover gaat dit hoofdstuk, hoofdstukken 3 en 4. Niet over de kleinmoedigen, die hebben troost nodig, maar over diegenen die dreigen af te vallen van de levende God. Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan. En om daarin heel duidelijk te zijn, heeft God ons zijn woord gegeven. Dat is de reden waarom wij in vers 12 en 13 die belangrijke woorden vinden waarmee ik vanavond wil afsluiten. En vers 14 en 15 die horen dan bij het volgende onderwerp, bij Jezus als de hoge priester. In 12 en 13 wordt ons gesproken over het woord van God. Het woord van God. Over het woord van God kun je eindeloos theologiseren en kun je redeneren en discussiëren. En daar zijn wij heel erg goed in. Want wij zijn een volk van dominees en schoolmeesters. Maar het woord van God is niet in de eerste plaats om over te redeneren. Maar het woord is er in de eerste plaats om het te ondergaan. Zoals je bij een operatie het maar gelaten over je heen moet laten gaan, dat het lancetmes in je vlees snijdt, want daarmee wordt het woord van God vergeleken. Het is levend, want het is bekrachtigd door de Heilige Geest. Het is daarom ook krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg. Dit is het lancetmes, dat feilloos weet te onderscheiden. Het gaat hier niet zozeer om, denk ik, dat ziel en geest van elkaar gescheiden worden. Want ik zou niet eens weten wat ik me daarbij moest voorstellen. Maar dat alles wat in de ziel omgaat door dat lancetmes feilloos wordt blootgelegd. Alles wat in de psyche omgaat, alles wat in het geestelijk leven omgaat, het wordt door het lancetmes van het woord blootgelegd. En dan heel letterlijk het beeld van het lichaam. De gewrichten en het merg worden blootgelegd. Dat woord oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. Een ander beeld, het zijn allemaal beelden die ons kunnen helpen, begrijpen wat de bedoeling is. Een ander beeld van Jacobus 2 is het beeld van een spiegel. Het woord houdt je een spiegel voor waarin je ziet wie en wat je voor een mens bent. En hier gaat het niet over zondaren die tot bekering moeten komen. Hier gaat het over christenen die tot bekering moeten komen, als u begrijpt wat ik bedoel. Over christenen die misschien al heel lang er geen enkel punt van maken dat zij geloofszekerheid hebben. Ja, natuurlijk, daarmee zitten ze niet. Maar die onder de dekmantel, kan ook openlijk gebeuren, rebellie kan heel openlijk plaatsvinden, maar onder de dekmantel van de schijnheiligheid, in het geniep, zonden bedrijven, als anarchie tegen de levende God. En zich misschien wel in slaap sussen met de gedachte, och, ik ben toch bekeerd, mij kan niets gebeuren. En de apostel of de schrijver van de brief waarschuwt ons daartegen met grote kracht. Als ik het woord mijzelf en u als een spiegel voorhoud, dan doe ik het met die twee woorden uit de Hebreeënbrief. Ook onze God is een verterend vuur. En dat andere woord, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En denk erom, een zondaar in deze wereld heeft een geringer oordeel te verwachten dan een ouderling die met zijn zwarte pak in de kerkbanken zit en in het geheim leeft in de zonde. Dan kun je nog beter een onbekeerde Barnevelder zijn die van God en gebod niet weet. Die zullen er trouwens in Barneveld niet zoveel zijn. En dat maakt het juist zo ernstig. Je kunt beter een zondaar zijn die nooit het evangelie heeft gehoord, dan vooraan te zitten te midden van de christenen, terwijl je in feite een afvallige bent van de Heere God. Niet door je leer, maar door je leven, door je gedrag. Afgoderij, ik noem die drie dingen maar even die wij in 1 Korinthe 10 vinden. De afgoderij, ik noem ze u eventjes op. In de eerste plaats, vers 7, word geen afgodendienaars, zoals sommigen. Vers 8, laten wij ook niet hoereren. Dat slaat op alle vormen van seksuele onreinheid. Dat is niet alleen maar seks buiten het huwelijksband om, maar ook alle verslaving aan pornografie en noem het maar op. Vers 9, laten wij ook Christus niet verzoeken, dat is wat ik straks al heb omschreven als anarchie, als je verheffen boven God, alsof je God voor je eigen karretje kan spannen. En ten vierde in vers 10, moppert ook niet zoals sommigen van hen mopperden. Iedereen moppert er wel eens een keer, maar hier gaat het om een murmureren dat ten diepste afvalligheid en opstand tegen God betekent. Opstand tegen God. Een afwijzen van Gods woord in je eigen hart. Vier zonden die hier in 1 Korinthe 10 worden genoemd. Geen schepsel is voor hem onzichtbaar. Wij kunnen ons lang voor elkaar verbergen. En lang het volhouden om onze mooie buitenkant aan elkaar te vertonen. Maar als het licht van Gods woord erop valt, of het beeld hier te gebruiken, als het lancetmes van het woord in je ziel en je geest gaat doordringen, dan is geen schepsel voor hem onzichtbaar, maar alle dingen die in ons hart zijn, zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Lees maar eens alles na wat Mozes heeft gezegd tot de afvalligen in Israël, in de boeken Exodus en Numeri met name. En denk dan maar bij die Mozes, aan hem die groter is dan Mozes. En die met evenveel of nog meer kracht van de Heilige Geest ook ons de spiegel van het woord voorhoudt. En het ook tot de godsdienstige, schijnheilige mensen van onze tijd zegt, zoals hij het zei in Matteüs 23, wee u, gij fariseeën, wee u, gij schriftgeleerden, wee u, gij wetgeleerden. Dat klinkt nogal negatief, maar de schrijver heeft een ernstige boodschap ons te vertellen. Niet allen die elke week trouw naar de kerk zijn gekomen, zullen in de Sabbatsrust ingaan. Dat is de boodschap. Niet allen die zich tooien met de naam Christen, zullen het einde, de eindstreep halen. Nogmaals, dat is niet om de wankelmoedigen te verontrusten. Die zou ik ook vanavond met de opdracht van Paulus willen vertroosten en ze willen verwijzen naar de belofte van God, waaraan ze nooit mogen wanhopen. Nee, deze boodschap is niet voor de wankelmoedigen, maar die is voor de afvalligen, de ongehoorzamen, de verborgen zondaars, de afgodendienaars, en u weet wel wat de afgoden in uw leven zouden kunnen zijn, de afgodendienaars, de hoereerders, zij die God verzoeken en zij die tegen God rebelleren. Laten we onszelf onderzoeken bij het licht van dat woord, om te zien of deze dingen ook op ons van toepassing zijn. En laten wij, als wij in dat licht van het woord zien wie wij in onszelf zijn, ons reinigen voor het woord en door het woord, voor het aangezicht van God, opdat wij mogen behoren tot die vele zonen die op weg zijn naar de heerlijkheid en eenmaal ook de Sabbatsrust van God zullen mogen ingaan. God zegene zijn woord.